Provinciaal zijn de stimuleringsmaatregelen. Regionaal zijn er bijeenkomsten. Dus dat ligt zeker voor. Wel een punt van aandacht en een terecht punt van aandacht is denk ik de particuliere sector. En die nemen wij wat mij betreft mee in de uitvoeringsprogramma. Dat we daar nog eens goed aandacht op vestigen of dat wel goed genoeg gebeurt. Ook een opmerking gemaakt over moeten we niet, mij stelt niet in zijn geheel verbieden als het gaat over bodemdaling en inklinking. Een terecht punt dat maïsteelt op veengrond wellicht bodemdaling laat doen versnellen. Het is ook in veel overleg met LTO en dat soort zaken is er veel aan de orde. Ook een eigen verantwoordelijkheid van de agrariër om daar op een fatsoenlijke manier mee op te gaan. Maar alles verbieden betekent ook dat je, waar het geen effect heeft of veel minder effect heeft, het ook verbiedt. Dus dat lijkt mij een te rigoureuze maatregel op dit moment. Ik ga over naar de vraag van het CDA. CDA heeft een opmerking gemaakt en ook een andere fractie heeft een opmerking gemaakt over het handhaven en wie handhaaft en hoe doe je dat. Handhaven is wat mij betreft eigenlijk het allerlaatste redmiddel. Het is de bedoeling om als partner op te treden en niet als politieagent. Voor een groot deel zal dat gedaan worden door medewerkers van de OZAZ. Op het moment dat die hun reguliere controles en dat soort dingen uitvoeren. Maar het kan zeker zo zijn dat ook onze eigen medewerkers van toezicht, handhaving en ook zelfs van vergunning, want je kunt aan de voorkant natuurlijk ook dingen meegeven, dat meegenomen wordt. Dus het is inderdaad, handhaven is eigenlijk niet het middel om dat door te drukken. Dat moet initiatief moet vanuit het partnerschap, vanuit de samenleving zelf opkomen. Maar als het moet. Ja, in alle eerlijkheid, het gaat over zaken die je in 5 jaar terugverdient. Het is bijna onlogisch om dat niet te doen. U heeft het over verduurzaming van de huurmarkt, van de huursector. Ik neem hem mee, elk jaar maken we met de huurdersverenigingen, gemeenten en de woningbouwcorporaties maken we prestatieafspraken. En wat mij betreft nemen we het opvoeren van de verduurzaamheids programma nemen we mee in de vervolg van de prestatieafspraken. Er zijn wat vragen gesteld over het energieloket. Ik wil er even aan koppelen de warmteatlas. De warmteatlas is voor zover mij bekend een openbaar iets van de provincie en niet van een commerciële organisatie. Maar, ik moet erbij zeggen, naar aanleiding van mijn eerste vragen met het regionaal energieloket, ben ik ook wel blij dat het energieloket ook die warmteatlas heeft. Allerlei andere lagen op diezelfde kaart kan opleggen. Heel veel data aan het verzamelen is nu. Waar kansen, bedreigingen en dat soort zaken liggen. En daaraan gekoppeld denk ik dat het regionaal energieloket juist op dit moment nog soms wat marginaal is. Je kunt er nog wat van vinden. Gezamenlijk inkopen moet niet duurder zijn, maar goedkoper. Terecht. Maar de bulk aan informatie die we zien bij het energieloket. En wellicht als u dat wenst, zou ze ook een presentatie een keer aan uw raad kunnen geven. De informatie die zij ophalen, die zij combineren, de data die zij, waar zij linken in leggen, waar de correlatie die zij aanbrengen en aan het aanbrengen zijn, want het is ook voor het energieloket een leerproces, ja, dat is echt om van te likkenbaren.
Heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk vergeten een vraag te stellen, maar naar aanleiding van de bijdrage van meneer Lems kan ik hem misschien wel infietsen. Meneer Lems gaf aan, het energieloket is misschien niet toegankelijk voor al onze inwoners. We moeten dat weer naar het voetlicht brengen. Nou heeft dit college, het college Molenland, een motie aangenomen een jaar geleden of zo. Om in dit jaar te komen tot een evenement, een marktachtige constructie. Om onze inwoners meer bij alle mogelijkheden die er zijn te betrekken. En die had ik eigenlijk als vraag willen stellen waar die in dit uitvoeringsprogramma staat. Maar ja, vooruit, die ben ik vergeten. Maar misschien naar aanleiding van uw bijdrage kan ik wel eens nog aan u stellen. Want er is een bepaalde drempel natuurlijk voor de gewone inwoner om te zeggen van wij laten ons informeren. Als je naar een ondernemer toe gaat die in duurzaamheidsmaatregelen doet, is het toch een bepaalde stap die je maakt. En misschien dat zo'n evenement is toen aangegeven door u omarmd als college. Het was zelfs een sympathieke motie was, dacht ik. Hoe gaat u daar in dit uitvoerprogramma van 2018-2019 invulling aan geven?
Dank u wel. Met alle.
Moet u de andere even schuldig blijven? Ik vind het...
Dan zal ik hem doorschrijven naar meneer de Groot.
Nou... het was een motie van
wacht, de... Wacht even, een moment. De Breedveld die voelt zich geroepen. Ja, helaas, ik dacht van dat helpt, maar...
ik heb het idee dat de heer Breedveld aan de Rio-termie gaat doen. Nee,
maar de vraag van de heer Bikker is wel helder.
Nee, de vraag van de heer Bikker is helder. Ik heb hem even niet helder voor de bril of die in het uitvoeringsprogramma staat. En als die er niet in staat, dan vind ik dat we die daar maar voor moeten opnemen. Want het is inderdaad de toegankelijkheid in de vorm van een soort duurzaamheidsmarkt, die al eerder genoemd is, hebben we al eens eerder besproken en bekeken. En als die er niet in staat, dan is dat, zou die erbij moeten, terecht.
Nou, die toezegging staat. Ja? Ga verder.
Ik denk dat ik over de motie van het CDA wat zou willen zeggen. Wij herkennen de onzekerheid die in de markt speelt. En die onzekerheid wordt natuurlijk steeds groter omdat de deadline steeds dichterbij komt. En dat betekent dat als je, even heel plat gezegd, niet meer kunt salderen, dan koop je stroom voor 22 cent en lever je afgerond voor 5 cent. Kortom, dan wordt de opbrengstwaarde van je zonnepanelen een heel stuk lager. En dat betekent dat het een ernstig minder attractief is om die zonnepanelen op je dak te leggen. Dus dat kun je oplossen. Je kunt namelijk een postcode-roos aangaan. En dan heb je in ieder geval 15 jaar die salderingsmethode nog van toepassing. Dus bij deze neem ik van de gelegenheid gebruik om weer op te roepen tot het gebruik van postcode-roos. Daarnaast vind ik het inderdaad zo dat onze Rijksoverheid duidelijkheid moet verschaffen op korte termijn over deze regeling. Dus wat mij betreft nemen we deze motie mee en gaan we daar een vraag aan stellen. En dan zou ik iedere landelijke partij ook oproepen om dat in hun eigen gelederen dan ook te doen. Richting de fracties van de Tweede Kamer. Want dat is inderdaad wel een ding. Om dat met elkaar wel tot op te roepen. Want dat is, het is onzekerheid.
Dus de colleges steunen deze motie?
Was ik niet duidelijk genoeg?
Ja. Ik resumeer alleen wat u zegt.
Ik denk dat ik nou ongeveer alle makkelijke vragen gehad heb. Dus,
heer Maret.
Ja, ik wil toch nog even over die maïsteelt hebben. Ik wil niet gezegd hebben dat ik de maïsteelt volledig wil verbieden. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb alleen gezegd, ik heb nergens een maximum percentage gevonden en ik heb alleen aan u gevraagd, wanneer komt er duidelijkheid vanuit de agrariërs, want dat zou besproken worden binnen het LTO volgens mij, hoe dat precies zit. Dus ik wil nogmaals benadrukken, ik heb niet gezegd, dat staat hier ook niet in de tekst, dat ik dus totaal van de maïsteelt af wil.
Okay.
Ik heb er alleen over gevraagd, ja, hoe staat het daarmee en hoe gaan we daarmee om?
Uw punt is duidelijk.
Dat is wat ik gevraagd heb.
Ja. Dank u wel.
Dat was het bij allen.
Gaan we naar Rauwe de Groot. Voor het andere deel.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik moet beginnen met te zeggen dat er voor mij een verrassende scheiding is tussen makkelijke en moeilijke vragen. Want volgens mij houdt het op met makkelijke en moeilijke fracties. Maar, Dus ik doe wel mijn best uiteraard omdat. Ik had geen aanvullende opmerkingen, dacht ik, bij wat Frank toen nog toe gezegd heeft. Alleen de scepsis over het energieloket, die wil ik toch met Frank enigszins nuanceren. Daar hebben we geweldige ondersteuning aan in al onze acties als gemeente, gemeenteinitiatieven die we nemen. En ik wil ook op voorhand daar nog even zelfs voor afgezegd hebben. Ondanks uw gelukkig positief kritische opmerkingen, durf ik met bijna alle omliggende gemeenten de competitie aan wie het meest ambitieuze plannen heeft ten aanzien van energie en duurzaamheid. Dat durf ik dan wel hardop te zeggen. En dan daag ik al die andere gemeenten uit om die het denken dat ze meer hebben en betere ambities hebben dan wij om dat hardop te zeggen. Dus dat even vooraf. Ja, maar als je dat alleen maar als makkelijk antwoord zou gebruiken als wethouder, dan moet je afvragen of je wethouder wil zijn die zoiets uitspreekt. Dus ik weet dat ik hier veel mee uitspreek, maar ik meen het ook heel serieus. Ik zie om me heen, ik kijk om me heen en dan het met name ambitieuze visie die Gieselanden heeft, die heeft geen enkele gemeente hier in de omgeving. We gaan dat samen maken met Molenwaard en voordat dat één nieuw visiestuk is, dat we gezamenlijk dragen, hebben we gezegd we beginnen met een actieplan. Een ambitieus actieplan wat we de eerste twee jaren in ieder geval aan willen pakken. En daar staan veel dingen in. En dan ben ik daarmee bij de ChristenUnie. En die heeft mij een beetje het beeld. Of ja, jullie zijn nog geen kwart op weg. Nou, misschien is dat wel zo. Maar als we al uw ideeën, dat op zich hartstikke interessante ideeën zijn, van dit jaar nog op moeten pakken, dan moeten we wel 3-4 mensen erbij halen en inhuren om het allemaal op te kunnen pakken. Dat sowieso. Daarom niet minder belangrijk dat u die ambitie uitspreekt, want ik vind dat je als gemeente op dit onderwerp een ambitie mag hebben en ook maximaal moet inzetten op nieuwe technieken, maar ook realiseren dat technieken soms met 2-3 jaar verouderd zijn en dat vervangen worden door betere technieken.
Heel leuk. Nou. Nou, voorzitter, een kleine verduidelijking dan van mijn kant, of van onze kant. Het is inderdaad goed dat we nu beginnen, hè, dat we de acties die er nu zijn bij elkaar harken en dan de eerste stappen gaan maken. Tegelijkertijd moeten we dat niet doen met onze ogen dicht. Dus je moet een stukje visie hebben, je moet een stukje, zoals de heer Spaver zegt, die roze olifant in de kamer waar je strategie op moet voeren, dat moet wel tegelijkertijd doorgaan. En er zijn knelpunten, die lossen niet op met deze acties, die reiken verder. En ons pleidooi is om die ook verder op te pakken en het verder te doordenken met die visie.
Maar dat ondersteunen we uiteraard graag. En in die context zijn we het denk ik dus ook helemaal eens. Laat dat geen verschil van mening hier opleveren. Ik heb dat ook mee bedoeld aan te geven. We hebben een ambitieuze visie, dat wordt een gemeenschappelijke visie. En die moet ook continu onderhevig zijn aan vernieuwing en nog versterking ervan. Want anders dan ga je stilzitten op het plek waar je nu bent en we hebben het nu even uitgeschreven en dat wordt het even. Nou, dat kan bij duurzaamheid niet de bedoeling zijn. Daar staat het. U hebt vragen over de afvalscheiding gesteld. Onze kernen, de activiteit in de kernen. We moeten het met z'n allen doen. Dat staat ook in de notitie. We moeten alle inwoners proberen te betrekken, alle partijen die nodig zijn, maar ook zelfs breder regionaal de zaken oppakken. En we hebben de RMA's, bekende begrip inmiddels, waar nog definitief gewezen wordt welke, maar een van de belangrijkste is energietransitie. En ik mag daar zelf, zolang ik er ben, bestuurlijk leiding aan geven. Maar daar staat dus een ambitie in die stevig is. En als je dan ziet welke partijen daar allemaal bij betrokken zijn, die we uitnodigen, woningcorporaties, gebiedscommissies, energiemaatschappijen, alles zit al in gesprek met ons om dat te kunnen realiseren. Dus dat is niet zomaar iets wat de gemeente alleen bedenkt, want dat, als gemeente zijn we natuurlijk niks. Maar we moeten het breed gedragen zien te krijgen, want daar dat er heel veel partijen bij betrekken. Dan ga ik vervolgens nog maar even naar die afvalscheiding. Hoe kunnen we dat afval terugdringen? Nou, daar hebben we natuurlijk gerichte acties voor. En ik durf te zeggen, en ik kom daar gelijk mee bij de motie van de SGP, dat we daar toch als waterlanden goed op weg zijn. We hadden een ambitie om in 2015 om te komen tot 65% scheiding bij het invoeren van het vangsysteem. En we zitten inmiddels op bijna 69. Dus we zitten boven onze ambitie. Dat is een teken dat we er goed mee bezig zijn als regio. Dat zijn we dus met z'n allen. Desniettemin hebben we best links en rechts een klein probleempje. Het nog onvolledig sorteren van ons afval, laat ik het maar zo zeggen, scheiden van ons afval, dat is een enorm punt van aandacht. En dat wordt stevig bij de kop gepakt met extra menskracht, wijken ingaan waar het speelt, veel voorlichting, komen nieuwe voorlichtingscampagnes nog weer. Dus we zijn daar afgelopen bestuursvergadering nog weer stevig op ingegaan. En dan komt de motie van de SGP daar dichtbij, de verwerking van het afval. En nou is het zo dat u voorstelt om de lijn van de Amsterdamse afvalverwerker te volgen. Alleen moeten we zeggen, die heeft wel een lijn in zijn hoofd, maar die heeft nog geen installatie die werkt. Dus het is interessant om daarmee bezig te zijn. Maar onze informatie van vanmiddag is dat die installatie in ieder geval nog niet werkt. Bij HVC werkt al wel een half jaar zo'n scheiding in het restafval. Alleen dat vraagt nogal wat kinderziektes. En het tweede wat erbij komt kijken is dat het gerealiseerde eindproduct bijna niet af te zetten is.
Vanuit.
Dus dat is een probleem bij een verdere afvalscheiding. En vandaar dat ik, omdat we daar zo al druk mee bezig zijn in onze lijn, van Waardlanden, HVC en verder, denk ik dat deze motie daarmee wat overbodig is, omdat het niet een onderwerp is wat we nog op moeten gaan pakken. Nee, we zijn er hartstikke hard mee bezig.
Van der Hout.
Het is goed om te horen dat u er al hard mee bezig bent. Alleen, als u kijkt bij het afvalenergiebedrijf van Amsterdam, hè, dus de AIB, dan geven zij al aan dat ze een enorme slag hebben gemaakt, hè, met scheidingstechnieken. En uiteindelijk komt er natuurlijk een hele lijn, en daar zijn ze nog mee bezig, dat is juist. Maar het gaat echt over het restafval.
Ja.
We moeten dus niet de burgers ontmoedigen om te gaan scheiden, want dat moet gewoon door blijven gaan.
Dus bij sporen, wat dat betreft, dat moeten we blijven enthousiasmeren, want er zitten hier en daar wat knelpuntjes. Het is zelfs zo dat je op op verjaardag en dergelijke wel eens hoort, dat doe ik niet aan, het afvalscheiden, ik wou een raar woord gebruiken, maar ze gooien alles bij elkaar, toch bij elkaar, het enzend liedje. Nou, dat is pertinent niet waar. Laten we dat overal op al die verjaardagen ontzenuwen, het werkt. En het gaat echt goed. Dan moeten we ook als raadsleden, die verantwoordelijk zijn voor zo'n organisatie als Waardlanden, moeten we hardop durven verdedigen en zeggen dat het werkt.
Lems.
Scheiden is belangrijk.
Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben nu vaak over het afval scheiden, hoeveel percentage we daarin kunnen bereiken. Is er ook wat bekend over, zeg maar, de afval aan zich, wat we per hoofd van de bevolking produceren, of het naar beneden gaat of naar boven gaat? Ja.
Het totaal aantal kilo's afval loopt op. En dat heeft alles met de toenemende, de sterkere economische omstandigheden te maken. Er wordt gewoon meer afval geproduceerd omdat er meer gekocht wordt en alle consumptie is groter. En dat heeft het gevolg van het ander. Maar het beleid wat wij erop inzetten als Waardlanden is, hoe krijgen we het bij de burger vertaald dat juist aan de andere kant op moet. En waar kunnen we de zwakke punten die er zijn opvangen, verbeteren door voorlichting te geven. Dan Dan is er ook nog iets, u heeft iets gezegd over de Rijkswegen, de A15, A27. Nou, als je nou tegen de Gieselandse wethouder iets over een A27, dan moet je die twee wegen noemen, dan heb je prijs.
De grote heer Bikker die staat te popelen.
Nou, te popelen, ik was toch nog even benieuwd. Ik begreep dat er een soort 1-2'tje was tussen de SGP en het college over het punt van Waardlanden. Over via de HVC die lijn in Amsterdam bekijken. Maar ik mis die connectie van het 1-2'tje in uw beantwoording.
Ja, ik ook.
Oké, goed begrepen. Dank u wel.
Gaat u verder?
Waar was ik? De Rijksweg. Ja, dat is een harte wens van Gieselanden al meer dan 4-5 jaar dat wij daar geluidsschermen krijgen. En in combinatie, we hebben allerlei ideeën al aangedragen bij de Rijkswaterstaat om met name rond de kern Verluinen, die precies in die hoek ligt, om daar van alles en elk gesprek wat we met de Rijkswaterstaat hebben waar we aan tafel zitten, of dat het over het laatste voorstel van de aanpak van de A15 of de aanpak van de A27, die overigens pas in 2022 begint. Dus we moeten nog even wachten om dat gelijk aan te pakken. En we kunnen niet meer inzetten als dat we het nu doen. Dat is het frustrerende, maar vooral voor onze inwoners. En we zouden er dus veel meer gebruik van kunnen maken, want de combinaties die u noemt, die spreken ons aan. En dat zijn ook de ideeën die wij daar neergelegd hebben. En nou zijn we nu uniek dat ze dat voor het eerst horen van ons, want het wordt op veel plaatsen al toegepast, maar we dringen er wel op aan. Er is al wat gezegd over de nieuwe technieken die u noemt. Nou, ik denk dat ze allemaal serieus nemen. Maar we moeten eens kijken wat is toepasbaar. En welke is eventueel wel of niet uitvoerbaar bij ons te maken. Dan nog even over het aardgasvrij bouwen. Er is nu door het kabinet aangekondigd dat ze het per 1 juli al willen bewerkstelligen dat er aardgasvrij gebouwd moet worden en mag worden. Want nu is het zo dat mensen een beroep kunnen doen op de wetgeving dat ze aardgasaansluitingen moeten hebben bij nieuwbouw.
Wethouder, ik interrompeer u toch even. We krijgen straks nog punt 6 hè, over het aardgasvrij bouwen.
Oh, ja, maar die was de vraag.
Dus laten we dit zo dadelijk even meenemen.
Okay. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik graag snel verder. De biodiversiteit is wat over gezegd. Nou, dat hebben we ook in ons programma staan. Wij ondersteunen uw opmerkingen. We hebben aanvankelijk gezegd, wij participeren bij initiatieven die elders genomen worden. En proberen onze rol erin te spelen. We gaan hem nu toch nogal wat actiever proberen op te pakken. En met andere partijen uitnodigen op welke manier kunnen wij als gemeente, maar ben je gezamenlijk, die accenten op biodiversiteit nog versterken. Dan de Partij van de Arbeid. Ja, ik heb al gezegd wat de regionale energieaanpak is, heb ik wat over gezegd. De inklinkende biodiversiteit is benoemd. Ik moet soms goed lezen wat ik zelf opgeschreven heb. Vergunningen differentiëren, nou, dat is een idee. We moeten eens even nadenken of dat wat zou kunnen, onderdeel kunnen zijn van stimuleringsmaatregelen. Want bewustwording is nog steeds een van de belangrijkste zaken waar we in heel de verduurzaming en energiebesparing mee bezig zijn. En dat is ook bijvoorbeeld waarom dat die acties, het nieuwe wonen bijvoorbeeld, waar mensen persoonlijk benaderd worden, dat we die nogal wat uitbreiden. Omdat dan rechtstreeks met de mensen gesproken wordt. En er is niet aan voorbij gegaan geworden of verscholen achter iets. Als men geïnteresseerd is, krijgt men een echt serieus gesprek. Heb ik nog meer? Ja, de energiewinning, daar heb u gelijk in. Dat is best een groot probleem. En of dat de oplossing nieuwe windmolens zijn, dat weet ik niet. Ik denk het niet, maar er zijn ontwikkelingen technieken. Vorig jaar is mij al verteld, er komen windmolens van maximaal 30 meter hoog. Die bijna die een tienvoudige capaciteit hebben van vroegere windmolens van 30 meter hoog. Nou, als dat soort ontwikkelingen dat bedoelde ik met de voortgang van de techniek. Daar krijgen we mee te maken en het zal best kunnen betekenen dat we over enkele jaren met andere technieken kunnen realiseren dan nu. Heb ik nog meer? SP. Ik heb al wat gezegd van de motie. U geeft instemming. Nou, dat is prettig te horen, dank u wel. Ja, de laadpalen, die faciliteren we op het moment dat ze particulier aangevraagd worden. Dat is duidelijk een beleid van ons. Dus wanneer mensen dat aanvragen, want daar moet altijd weer een of ander vergunningsstelsel op losgelaten worden. Dat moet u mij ook niet kwalijk nemen, maar dat zit in de wet. U heeft nog een website genoemd. En wil u nou al weten, meneer Van Hout, dat ik het niet meer weet wat die website heette? Nou, ik ga het morgenochtend gelijk. Er zitten hier twee ambtenaren in de zaal en die kijken nu al of ze hem kennen. Die kennen ze, dus die worden geraadpleegd. Gelijk antwoord. Dan nog de verplichte controle eventueel bij bedrijven. Alleen zou het omgevingsdienst of eigen extra ambtelijke capaciteit. Nou, voor ik weet, doen we dat allemaal via onze omgevingsdienst, milieucontroles. En hebben we daar geen extra eigen ambtenaren. En u vraagt nog even iets over het biogas en het gasnet. Nou, waarom zou dat niet kunnen? U hebt zelfs nog over de glasvezellijn gesproken. Maar biogas zou inderdaad, maar dat moet natuurlijk nog wel even gezuiverd worden voordat het gelijkwaardig is aan het gas wat nu in het gas is. En ik ken voorbeelden waar particulieren biogas leveren aan het gasnet. Daar ben ik een paar keer op bedrijven geweest waar het kan, maar die moeten er dus nogal een extra installatie tussen zetten om de kwaliteit van het huidige gas. Maar ik zeg altijd in het algemeen, daar rond ik af, voorzitter. En de eerste heer Van Hout misschien nog.
U zag het al.
Ja, dank u wel. Nee, mijn vraag ging niet over het gasnet gebruiken voor biogas. Maar juist het niet gebruiken ervan. Omdat wij aardgas gaan wij verlaten. Dus dan moet je ook niet nog een keertje het gasnet gaan gebruiken voor biogas. Want dat is vergelijkbaar met aardgas.
Ja, nee. Het doet in ieder geval geen afbreuk aan Groningen. En dat meen ik serieus. Want dat is toch de reden waarom we aardgas gaan afbouwen. Biogas is een alternatief gas. Wat in zijn ruwe vorm niet geschikt is, maar in een zuivere vorm gebruikt kan worden voor brandstof bij huizen, voor verwarming en wat iets meer zijn. Het zou dus best kunnen zijn, en nou ga ik ook even een klein beetje filosofie, dat in de gebieden waar dat het heel moeilijk is om aardgas of de gasleidingen, die huizen helemaal zonder gas te voorzien, dat daar dat soort vormen van gas een oplossing zou kunnen zijn, terwijl je in nieuwe wijken het helemaal aardgasloos doet en dan het energie-neutraal bewerkt zelf. Nou, het is om over na te denken.
Ja,
als u die beperkte toepassing doet, voorzitter, dan kan ik me er wel wat bij voorstellen, maar niet een compleet net in stand houden.
Dat was eigenlijk de
gedachte.
Bij deze uitgelegd. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik het hierbij laten?
Ja, mag ik zeker. Ja.
Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld, die is niet beantwoord. Ik
en dat is?
Toch.
Ja,
dat gaat
even
over,
staan, al.
Over het wijkgerichte werken en daar ging het over de aanpak. Hoe voorkomt u dat gezinnen en minimuminkomers zich moreel verplicht voelen om mee te doen, terwijl ze dat eigenlijk financieel zich niet kunnen permitteren?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat wij als gemeente altijd een beleid hebben waarin we gezinnen die niet kunnen participeren in een algemene regel mogelijkheden hebben om te helpen. En ik denk dat daar de gemeente op aangesproken moet worden in zulk soort gevallen. Dat wij dus die algemene regelingen ten aanzien van ondersteuning en hulp daarvoor aanspreken. En ik denk dat dat de mogelijkheid is om iedereen mee te kunnen laten doen met wat we met z'n allen graag willen.
Dank u wel, wethouder. Leden van de raden, ik wou u het volgende voorstellen. Ook even gezien het tijdstip, we gaan naar 10:30. Vanavond is aan de orde, de beide wethouders zeiden het al, het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gieselanden Mollewaard 2018-2019. Dat is voor deze periode 2018-2019. In het debat
zijn verschillende suggesties gedaan, nieuwe technieken benoemd, is visie op tafel gelegd. Er is door de beide wethouders gezegd dat we nog voor de lange termijn ook een visie op duurzaamheid verder gaan maken. En ik zou u eigenlijk willen voorstellen om, en we gaan straks tot besluitvorming over, om de beslispunten die hiervoor staan, om daar een besluit over te nemen om het uitvoeringsprogramma vast te stellen voor 2018-2019 en vervolgens een aantal financiële besluiten te nemen. En daarmee een in tweede termijn, tenzij er nog dringende vragen zijn, dat nu niet te doen om nog gelegenheid te hebben om de andere punten. Tenzij u zegt van de andere punten, gezien het tijdstip, gaan we nog later behandelen. Maar laten we elkaar proberen om deze agenda toch even af te maken, wil ik u adviseren. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Dan gaan we straks tot besluitvorming over van punt 5. En gaan we nu naar agenda punt 6. Het beleid aardgasvrij bouwen 2018. In Molenlanden. Ja. Ik ga eens even naar deze kant beginnen. Partij van de Arbeid-fractie. Heer Van Rijn.
Ja, dank u voorzitter. Wat betreft het beleid van aardgasvrij brouwen in Gieseland en Molenwaard.
Brouwen hoor ik. Ja, ja.
Ja, dat zou nog kunnen, ja. Nou, jullie zijn er wel wakker op de late avond, hè? Nou, dat was maar even een test.
Nog even en dan gaan we brouwen.
Ja, okay. Maar goed, in ieder geval zijn we blij met het voorstel en we willen de colleges complimenteren met voortvarendheid. En wij als fractie van de Partij van de Arbeid kunnen de centrale vraag die gesteld wordt in het raadsvoorstel met volmondig met ja beantwoorden. Soms duurt het lang voordat het besef is aangeland, maar als het er dan eenmaal is, kan het ook snel gaan. En dat bewijst nu maar eens dit voorstel. We hebben nog maar één vraag, dus dat is makkelijk. En dat betreft de keuze die we als gemeente gaan maken. All electric, zoals dat in het mooie Nederlands klinkt. In hoeverre kunnen we dat als gemeente opleggen? Zou een ontwikkelaar ook een andere keuze erin kunnen maken? Dat was het.
Dank u wel. Fractie van de SGP. En van de Hout.
Ja, dank u voorzitter. De volgende agendapunten zijn inderdaad allemaal in het vorige voorstel genoemd. Wij kunnen instemmen met het voorstel.
Dank u wel.
Maar we hebben nog wel een vraag. En die is eigenlijk in dezelfde lijn als waar we het er net over hadden. Kosten kunnen juist voor jonge gezinnen hoog oplopen. En ja, in tegenstelling tot die vraag die ik net stelde, wij denken dat die duurzaamheidslening daar een ruimte in kan geven. En wellicht kan de wethouder daar ook iets over zeggen.
Dank u wel. De ChristenUnie-fractie. Heer Van der Menkles.
Ja, voorzitter, dankjewel. Wij hebben een paar vraagjes en een paar kleine opmerkingen hierover. Er werd net al gezegd van, hoe snel de technische ontwikkelingen niet gaan. Nou, inmiddels weten we nu ook dat de politieke ontwikkelingen op dit thema nog sneller gaan dan we hadden gedacht. Een paar weken geleden heeft onze klimaatminister Wiebes ook gezegd, wat mij betreft trekken de stekker eruit in Groningen. We horen net meneer wethouder De Groot al een voorschotje nemen op nog weer een andere deadline die naar voren gaat. Dus dit wordt echt een serieus issue. Wij hebben de volgende vraag. Aardgasvrij bouwen, dat is prima. Dat klinkt ook heel goed. We zijn ook eens met het voorstel om het aan te vliegen. Maar wij vragen ons, en dat is eigenlijk door PvdA net op een andere manier ook gesteld, van kunnen we dit zometeen dat energie-neutrale bouw, kunnen we dat ook afdwingen of opleggen? Anders gezegd, we zijn er niet alleen maar we zijn er niet met een huis of een woning zonder aardgasleiding. Als er niet daadwerkelijk iets gebeurt met het zelf energie opwekken, hebben we er nog niks aan. Want de alternatieven die je vaak moet gebruiken om te komen, om dat aardgas te compenseren, die zijn vele malen energieverslindender. Dus wat je aan de ene kant wint, raak je aan de andere kant kwijt. Dus wat ons betreft heeft aardgasvrij bouw alleen maar zin als het daadwerkelijk energie-neutraal wordt gebouwd. Het woord solidariteit viel al. In dat kader hebben wij ook een aanpalende vraag over de afbouw van het gasnet. Er wordt nu alleen maar ingezoomd op nieuwbouwwoningen. Maar wij wonen ook allemaal in een huis. Waarschijnlijk de meesten van ons met een gasaansluiting. In het agendapunt 5, het uitvoeringsprogramma, maar ook in dit verhaal lezen we niets over de eventuele plannen om bestaande woningen van het gas te halen. Dat is natuurlijk iets wat ook wat veel, behoorlijk wat tijd vraagt om dat goed voor te bereiden. Maar als dat gebeurt, dan zal het aantal woningen wat op het gas zit steeds minder worden. En dan krijgen we dezelfde solidariteitsvraag die de SGP zojuist al noemde. Met steeds minder mensen zal er dan een net in stand gehouden moeten worden. Heeft het college daar al ideeën bij gevormd wat dat in een ultieme kwestie met zich mee gaat brengen? Je kan misschien enorm besparen op gas, op energieverbruik, maar als je aan de andere kant je energierekening ziet verviervoudigen aan de kant van het netbeheer, dan heeft dat enorm veel consequenties. En de mensen die zich niet kunnen veroorloven om te investeren, die zijn dan echt wel de sigaar. Dat zijn onze opmerkingen en vragen en heel graag uw reactie hierop.
Dank u wel. Daar gaan we naar de fractie van gemeentebelangen, de heer Bikker. Ik wou iets naar de heer Breedveld, maar je zit dichtbij. Hè?
Dank u wel, voorzitter.
Nee, is de heer Bikker. Daar de heer Breedveld.
Het duurt meestal niet zo lang aan meneer Breedveld. Nee. Een duidelijk voorstel, maar ook wel waar een kanttekening bij staat. Hè? Want de voorwaarde is dat er bij dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar moet zijn om in de warmtebehoeften van woningen te kunnen voorzien. Nou, dat is prettig, hè? Met de winter, zoals afgelopen winter, dat je er wel warmjes bij zit. Nou, is de provincie voornemens om een groot gedeelte van Molenwaard, hè, een wat kleiner gedeelte van Molenland, maar in ieder geval een fors stuk vanaf de Graaf richting het noorden, aan te wijzen als waterreservegebied, wat de stikjes op zal werpen met de warmtepomp. En de warmtepomp is toch een van de technieken die nu veelal toegepast wordt om een grote slag te maken. Op het moment dat die aanwijzing plaats gaat vinden, kan ik me iets bij voorstellen dat het college wel een inspanning doet om de wijze waarop dan die groep in onze gemeente beperkingen krijgt met voorzieningen te treffen met duurzaamheid, dat er wel een bepaalde compensatie of in ieder geval wel een alternatief voorhanden moet zijn. Want we hebben het over boorden van 2,5 meter, dieper dan 2,5 meter. Nou, als je een beetje aardwarmte wil hebben, lijkt me dat wel verstandig, anders kom je niet zo ver. Dat er restricties op komen en dat, ja, dat is toch een fors gebied waar een groot gedeelte van onze inwoners wonen. Dus hoe denkt het college hierin om te gaan? Want we kunnen nog te zeggen, we sluiten dat gas af, maar ja, op het moment dat er beperkingen zijn door de geografische ligging die we hebben, ga ik ervan uit dat het college voor onze inwoners in ieder geval een passend antwoord heeft. Tot zover, meneer Breedveld.
Dank u wel, dan gaan we naar de heer Breedveld.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben onze energie wat verdeeld, vandaar dat ik dit stukje pak. Dus dat is ook energiebesparing. Ja, wat betreft die technische uitvoering, wij lopen dus, laten we zeggen, als we dit besluit nemen, een beetje voor op de wet, want die komt dus half 2019 pas. Dus dat kan wel eens een dilemma geven, maar ik neem aan dat de mensen die hier willen bouwen wel bereid zijn om ook die stap te nemen. Dat aardgasvrij bouwen, dat betekent dus dat wij dus allemaal hier de woningen die dus gebouwd worden gaan voorzien van een warmtepomp. Maar niet op water in het grootste gedeelte, zoals je net al zei, want we zitten in een waterwindgebied. En zo'n waterpomp, die maakt ook wat herrie. Dus ik denk dat we daar ook even aan moeten denken. Het varieert tussen de 45 en de 65 dB. Maar het zou maar dicht bij je slaapkamerraam staan. Dus ik denk dat we daar ook even op moeten letten. Dan wat betreft de afsluiting waar hier dus over gesproken wordt. Of even nog terug op die verbruik van die waterpomp. Die gebruikt zowat een 3000 kilowatt per jaar. Als de salderingsrekening niet meer doorgaat, betekent dat iedere inwoner, dus met die warmtepomp in die energiezuinige woning, dus tussen de 350, 450 euro per jaar gaat betalen, omdat die niet meer kan salderen. Maar die 3000 ga je gewoon gebruiken. En als je dus je zonnepanelen hebt en je levert dat terug aan het net, dan krijg je daar 7 cent voor. Dus dat schiet niet op. Dan de bestaande bouw. Die is hier ook gekomen. Ik denk dat we even naar onze zuiderburen moeten kijken. Die zijn op dit moment bezig op grote schaal hun meters te vervangen. Want in Nederland, stop met het gas leveren België. België soupeert eraan. Wij kunnen bestaande woningen absoluut het gas niet missen. Want de technische voorlichting die men daarop geeft, ieder huis wat je dus, voordat we nu dus energiezuinig gaan bouwen, heb je gas nodig met een hybride pomp. En dan zal je dus in die winterperiode dus wat moeten souffleren om dus aan warmte te komen. Dus we moeten echt voorzichtig zijn op dat gasnet, want wij zouden dat voorlopig echt nog goed nodig hebben. Dat was tot zover, denk ik, de bijdrage, maar wij zijn het volledig mee eens.
Dank u wel. Dan de VVD-fractie, de heer Moret.
Ja, voorzitter, het verbruik van aardgas moet gewoon terug naar nul. Dat is gewoon een gegeven. En het is dus ook niet verstandig om nu nog nieuwe woningen te bouwen die aardgas verbruiken. Dat is gewoon duidelijk. Toch hebben wij als VVD wel een aantal zorgen. En die nieuwe huizen, die zullen dus waarschijnlijk, het CDA zei het ook al in andere partijen, met warmtepompen en grond uit de bodem verwarmd moeten worden. En daarover verschijnen in de pers toch voortdurend berichten dat er nog problemen mee zijn. Er worden vraagtekens gezet bij de opbrengst. Sommigen geven aan dat ze naast veel elektriciteit voor de warmtepomp toch ook nog veel gas gebruiken om bij te stoken. Als de warmtepomp het niet alleen aan kan. Andere wijze op het lawaai, dat is ook al door het CDA aangegeven. Ja, ze komen dan met vergelijkingen met warme landen waar een heleboel airco-units staan vlak naast elkaar en waarbij er toch een behoorlijk lawaai is. Weer andere wijze op de grote ruimte die dit soort systemen innemen. En ja, er zijn ook nog restricties, dat is al door een paar partijen aangegeven, met betrekking tot de grondboringen. Dus onze vraag aan het college is eigenlijk van ja, hoe kijkt u daar nu tegenaan? U verplicht straks de mensen bijvoorbeeld in de nieuwe wijk in Langerak Zuid aardgasloos te bouwen. Nou prima, je kan ook niet anders. Maar er zijn toch een aantal problemen die niet geheel opgelost lijken te zijn. En die nieuwe bewoners die zitten daar dan wel mee. En een ander punt is, aardgasloos bouwen leidt hoe dan ook tot hogere bouwkosten. Je moet toch veel beter isoleren. Je moet op een gegeven moment behoorlijke investeringen doen in warmtepompen en in grondboringen. Nou, een aantal potentiële kopers die zal daarom afhaken. Dat is duidelijk. En wat vooral zorgen baart is eigenlijk dat met name starters natuurlijk het nog weer moeilijker krijgen. Iedere dag staat er nu in de krant dat starters nauwelijks nog een woning kunnen kopen. Nou, die bouwkosten die gaan ook door deze situatie weer wat omhoog. Ja, hoe kijkt het college daar tegenaan? Kijk, we kunnen niet anders, maar ja, wij hebben ons toch afgevraagd, ja, hoe kijken die nieuwe kopers daar nu tegenaan en hoe gaan we dat toch een klein beetje oplossen? En zijn er alternatieven? Wij kunnen ze niet verzinnen. Ik bedoel, warmte onttrekken aan de industrie in Dordrecht. Nou ja, dan heb je een enorme leiding nodig. En andere oplossingen kunnen wij niet bedenken. Dus onze vraag is ook, hoe kijkt u aan tegen die problemen met die warmtepompen? En de tweede vraag is dus, hoe kijkt u aan tegen het oplopen van de bouwkosten hierdoor?
Dank u wel, meneer Moret. Gaan we naar weer Aldermeerkerk. Het schijnt makkelijk te zijn, te komen bij weer Aldermeerkerk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een aantal keer de vraag gekregen over, kunnen we het verplichten aardgasvrij en hoe doe je dat dan? En is dat wel zo reëel naar de aannemer toe? Nou, we hebben inderdaad op Langerak Zuid, eigenlijk nadat we al afspraken gemaakt hadden over grondprijzen, hebben we nog in overleg het voor elkaar gekregen met elkaar om inderdaad toch aardgasloos te gaan bouwen. Als uitgangspunt. Dat is ook het besluit wat we aan u vragen. Het uitgangspunt is aardgasloos bouwen. Dat betekent dat wij ook wij dezelfde vragen hebben als u. Leuk dat aardgasloos bouwen, maar als ik dan vervolgens twee kolencentrales erbij moet gaan zetten om aan alle stroomvoorzieningen te gaan voldoen, dan dat is misschien wel pennywise pound foolish. Dus er zijn heel veel technieken, beschikbaar. Die draaien inderdaad vooral op elektriciteit. Je kunt heel veel elektriciteit voor jezelf opwinnen door je eigen zonnepanelen ergens neer te zetten. Dan wel via een postcode roos, dan wel op je eigen dak. Dus je kunt in principe energie-neutraal zowel warmte als stroom voorzien. Maar ja, dan heb je inderdaad die salderingsregeling wel nodig. Nou, de komende 15 jaar met een postcode roos is het opgelost. Dus dan zou je eigenlijk in de individuele situaties daar nog een nadere oplossing hopelijk van het Rijk voor krijgen. Nou, daar hebben we in vorige termijn een motie voor gekregen. Om daar in ieder geval wat aan te doen. Dus de vraag, kunnen we het opleggen? Kunnen we het verplichten? Ik denk dat wij projectontwikkelaars, aannemers, diezelfde vraag speelt over hoe krijgen we onze huizen op een zo goed mogelijke manier met alles in acht nemende verkocht. En wij zien gewoon dat de markt ook verandert. Potentiële kopers zitten niet te wachten op een huis waar nog een grote stroomrekening aan vasthangt. Dat is net als met een nieuwe auto de showroom uitrijden, die is gelijk een stuk minder waard. Dat is met een huis kopen waar je energierekening nog hoog is, is dat hetzelfde. En wij zien ook gewoon dat projectontwikkelaars dan mee willen werken. Dus ik denk dat de vraag het opleggen of verplicht stellen, ja, eigenlijk niet eens nodig is. Sterker nog, Langerak Zuid laat zien dat ondanks het feit dat we al prijzen afgesproken hebben, dat we met het verzoek naar de ontwikkelaar, natuurlijk, er gaat een discussie aan vooraf, met een verzoek aan de ontwikkelaar, het gewoon geregeld wordt. Dus wat mij betreft, ik snap de vraag, maar die is niet nodig. Gemeentebelangen vroeg over, bent u bekend met dat een soort waterreservegebied gecreëerd gaat worden langs de volledige zuidrand van de Lek? Ja, noordrand van Molenwaard, zuidrand van de Lek. Ja. Daarom is ook het uitgangspunt is aardgasloos bouwen. Maar we kunnen niet alles. Net gemeld dat we bij de compagnie ontheffing hebben voor paal-matras-methode. Dus palen slaan in een waterwindgebied. Ja, ik denk niet dat we het elkaar aan moeten doen om, als het niet anders kan, energie-neutraal met bijvoorbeeld aardwarmte, om dat in een waterwindgebied opnieuw proberen een ontheffing te doen. Want we zijn heel lang bezig met die ontheffingen. Er zijn nieuwe technieken voor nodig. Maar ik denk wel dat we als uitgangspunt aardgasloos bouwen moet zijn. Dus indien en voor zover mogelijk doen we het. Maar het moet ook zin hebben. Kijk naar bestaande bebouwing. Ik denk dat de CDA-fractie daar een terechte opmerking over maakte. Er moet zoveel gebeuren, ook aan bestaande bebouwing, om van het aardgas af te gaan. Zoveel isolatie meer, zoveel aanpassingen.
dat het niet realistisch, realistisch is om te denken dat het snel kan. Daar gaat tijd overheen. En net zoals het vorige punt is, er is ook voortschrijdend inzicht. We hebben een enorme opgave om ook straks stroom die we opslaan, ook decentraal te gaan opslaan. We kunnen niet zeggen, alle stroom die we opwekken overdag, sturen we naar Stedin of naar Eneco. En we krijgen dat s'avonds wel een keer terug. Dat gaat op een gegeven moment niet meer. Sterker nog, ik denk dat de grens nu al op sommige dagen bereikt wordt. Dus dat betekent dat we ook daar, samen met andere stakeholders, van inventief en innovatieve oplossingen moeten verzinnen. En een van die oplossingen is bijvoorbeeld waterstofgas. Met een beetje bijmenging kan dat weer in het gasleidingennet. Dus wellicht dat we nu pretenderen het ei van Columbus gevonden hebben met aardgasloos bouwen. En wellicht komen we over 5 jaar erachter dat in bestaande bebouwing dat via een andere weg ook kan. Kortom, het is een uitgangspunt. En het uitgangspunt moet leiden tot energiebesparing en ook kostenbesparing. De laatste vraag, een terechte vraag denk ik van de ChristenUnie. Dat gaat over, staat het helder genoeg op het netvlies dat hier een enorme verschuiving van gas naar elektriciteit plaats gaat vinden. Dat er een enorme verschuiving plaats gaat vinden van kosten. Van overheid en van opslag en van investeringen. Onze netbeheerder Stedin, daar zijn wij aandeelhouder van, die hebben inderdaad van bestuur een vierde persoon benoemd die juist alleen maar hierover aan het nadenken is. Aan het ontwikkelen is. Dat doet Stedin, dat is onze netbeheerder. En nogmaals, het lokaal opslaan van energie zal daar een speerpunt in moeten gaan worden. Wellicht wel met, ik noem maar als een voorbeeld, elektrische auto's. In een Tesla zit ongeveer net zoveel kilowattuur als een gewoon gezin per week gebruikt, als je hem opgeladen hebt. Om een voorbeeld te geven.
Ja, van auto, ja.
Dus die kan ook heen en weer geleverd worden.
Van Menkles.
Voorzitter, dank u wel. Zou de wethouder in zijn antwoord nog iets ruimer kunnen reflecteren op onze zorg dat het waarschijnlijk een steeds dat de groep burgers die na verloop van tijd dus aangewezen is nog op de gasleiding, dus naar vanaf steeds meer van die vaste lasten van het net zal moeten gaan betalen. En dat waarschijnlijk net de groep is die zelfs die investering voor de energietransitie niet voor de rekening kan nemen. Dus dat is de zorg dat zometeen hebben we 10-15% van onze inwoners, die krijgen echt gigantisch veel kosten voor hun kiezen. En die vierde persoon die in Stedin zich hierop gaat richten, zou vanuit deze raad, vanuit deze gemeente echt krachtig die boodschap mee mogen krijgen van, ga daar eens echt even goed over nadenken.
Ik deel die zorg. Ik heb die vraag ook al gesteld aan de CFO. Hoe ziet u dat voor u tijdens een gesprek? En hij heeft daar ook wel op geantwoord. Is op het moment dat wij aan het eind van het liedje hebben wij een soort cost-plus arrangement. En dat wil zeggen, alle kosten plus een heel klein beetje, dat slaan we om op de gebruikers. En of dat nou gas of elektriciteit is, dat maakt dan nog niet zo heel veel uit. Dus op het moment dat we overgaan van steeds minder gasgebruikers, hebben we nog steeds die cost-plus. Over de totale onderneming Stedin, elektriciteit en gas. En dat betekent dus dat het elektriciteitsgebruik, als het gaat over vastrecht, bijvoorbeeld dan toch een stukje hoger wordt in relatie tot het gebruik van gas. Niet in absolute getallen, maar relatief. Dus, maar ik deel die zorg ook, dat we daar zeker aan moeten kijken. Wellicht een vraag vergeten van de SGP-fractie, die sluit daar wel mooi op aan. Jonge gezinnen. Veel investeren, hoe zit het met de financiën? Nou, we hebben een duurzaamheidslening, die hebben we al, die wordt een aantal keer aangepast, zodat die meegaat met het voortschrijdend inzicht dat we hebben. Ook banken doen eraan mee. Op het moment dat je minder energie verbruikt en een lagere rekening krijgt, kan je meer lenen. En met die opbrengst kun je rente en aflossing betalen. En op het moment dat de bank niet mee wil doen, kunnen wij meedoen. Dus van harte daar ook op uitgenodigd, om dan ook gewoon dat te melden als er vragen over zijn. is beschikbaar.
Wethouder, dank u wel. Ja, ga je gang. Ik wou eigenlijk dezelfde lijn volgen als zojuist. Als er nog dringende vragen zijn, dan kan dat. En voor het oog zou ik willen voorleggen voor besluitvorming. Imoret, ga je gang.
Ik heb wat zorgen geuit over de techniek. En daar heb ik u niets over horen zeggen. Dus ja, misschien zie ik het totaal verkeerd. Dat zou kunnen. En ik heb ook gevraagd of dit soort systemen dan ook de bouwkosten opvoert. Daar heb ik u iets over horen zeggen, maar nog niet echt specifiek. U zei wel, ja, mensen kunnen waarschijnlijk wat meer lenen bij de bank, omdat ze dus minder energiekosten hebben. Maar mijn eerste vraag vooral is, deelt u die zorgen over die techniek die nu beschikbaar is, of zegt u, dit is gewoon klinkklare onzin?
Wethouder.
Ja, meneer Meret, ik zal nooit willen zeggen dat u klinkklare onzin uit... ik denk dat elke innovatie per definitie af en toe een paar extra leermomenten heeft dan bekende en technieken die al lang bestaan. Dus dat betekent inderdaad dat als je de verhalen over innovatieve producten hoort, dan zou je inderdaad wellicht wat meer horen dat er wat kinderziektes in zitten. Maar dat wil niet zeggen dat de bedrijfszekerheid van dit soort apparaten slecht is of niet goed is. Zelf ook redelijk veel ervaring mee. En dan wil ik het niet betitelen als klinkklare onzin, maar ik vind het ook niet correct.
Nee. Oké, dank u wel. Kunnen we dit voordragen voor besluitvorming? Ja, dan gaat dat straks gebeuren. We gaan naar de beleidskader Zonnevelden 2018.7 van de agenda. Wie wenst daarover het woord? Ja, eerst Lop. Ga je gang.
Dankjewel, voorzitter. Een mooi voorbeeld van hoe initiatieven leiden tot beleid en beleidsontwikkeling. Vragen komen uit een kern die bezig zijn om te verduurzamen, die met elkaar plannen en ideeën verzinnen. En als optie serieus nadenken, kunnen wij onze duurzame energievoorziening met zonnevelden eventueel realiseren? Nou, we hebben u daarom gevraagd en vanavond kunnen we daarover met elkaar in debat. Hoe zien we dat? Welke uitgangspunten hanteren we? En wij willen er een tweetal opmerkingen vanuit de CDA-fracties bij maken. Enerzijds, koppel het aan het regionale CQ, het kerninitiatief. Ook qua investeringen, dat de kern of de omvang van de eenheid die het betreft om tot investeringen of tot aanvraag voor investeringen van zonnevelden over te gaan, dat sluitend is. Dus oftewel, we zitten niet te wachten op multinationals die in ons gebied fors gaan investeren in zonnevelden. Een ander punt, wat we toch wel heel serieus nemen, en u heeft het wel opgenomen, maar we willen er toch even apart aandacht voor. Kunnen we met elkaar borgen dat die lokale initiatiefnemers, dat die afweging, dat die serieus en goed gemaakt wordt. Dat het ook overeind blijft staan. En dat we niet daarmee valse verwachtingen wekken die toch weer tot onevenredigheid leiden. Dat waren onze vragen en opmerkingen. Dank u wel.
Dank u wel. Heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet hem even openen. Dan de goede. De beleidskaders die u vraagt, wij willen ons concentreren op het beleid wat u noemt in A. Alle andere mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie uit verschillende bronnen, onder andere zon op daken, in de omgeving, moet inzichtelijk zijn gemaakt en zoveel mogelijk zijn uitgenut. Zonnevelden zijn daarmee het sluitstuk van het traject tot energie-neutraliteit. En wij willen het daarbij houden dat u echt zich richt vooral op de zonne-energie vanaf de daken. En er zijn heel veel gebouwen die zich daar voor lenen. En dat daar uw prioriteit op ligt en op het moment dat dat echt niet anders kan, dan horen wij dat graag van u.
Dank u wel, heer Wekker. Heer Moret.
Ja, voorzitter, wij vinden het een goede zaak dat er kaders geformuleerd zijn voor die aanleg van die zonneweide. Dat schept in ieder geval duidelijkheid en wij onderschrijven die kaders ook. We hebben er één nadrukkelijke kanttekening bij. Wij zouden graag zien dat omwonenden in een brede cirkel bij het voornemen tot aanleg van een zonneveld worden betrokken. En het beste is eigenlijk als de omwonenden er ook financieel bij worden betrokken. Het moet niet zo zijn dat alleen de grondeigenaar en de exploitant voordeel hebben van de aanleg van een zonneweide en de omwonenden alleen maar de nadelen heeft als horizonvervuiling, slechter uitzicht en dergelijke. Dat wekt ook heel veel weerstand op, dat lekt vertraging op en dat wekt geen groot draagvlak op. Dus de vraag van ons is of u daar in ieder geval, of u van plan bent om de omwonenden intensief te betrekken bij de aanleg van zonneweide en ook reeds in een vroeg stadium.
Dank u wel, fractie van de ChristenUnie. Heer Lems.
Voorzitter, dank u wel. De vraag ligt voor: wat is de wenselijkheid en de inpasbaarheid van zonnecellen in onze polder? En dat vooral de gevoeligheid van de ruimtelijke component. We hebben het net gehad over maïsvelden en zometeen rijden we de polder en dan zien we zonnevelden. En hoe vinden we dat? Wat ons betreft zou het uitgangspunt in ieder geval moeten zijn, hè, we produceren alternatieve energie die moeten passen in de kwaliteit van onze gemeente. We hebben de vorige discussie gehad over waar gaan we windmolens plaatsen in het bestemmingsplan, op plekken waar ze zouden moeten passen. En zonnecellen, de heer Bikker zei het al, probeer op plekken te doen, daken, industrieterreinen, langs snelwegen, noem maar op. Maar de heer Spaans noemt het vanavond al, misschien is dat niet voldoende. En wat moeten we dan doen? Kiezen we dan voor windmolens, zonnecellen, riothermie, wat liefst meer zijn? Dat is nog een hele afweging. En gaan we nu op voorhand zeggen, we gaan alvast richting de, in plaats van maïs gaan, we gaan zonnecellen in de polder zetten? Of zeggen we van, we moeten nog een stap daartussen doen? Het college van Rijksadviseurs heeft vorige week een aanbeveling gedaan over de keuzes in de inpasbaarheid van alternatieve energie in de ruimtelijke ordening, zeg voor een handreiking voor de gemeente, laat het zo maar zeggen. En graag willen wij college daarop attenderen en daarna verwijzen. Allereerst wordt aanbevolen om tot een goede maatschappelijke kostenbaatafweging te komen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke impact productietechnieken hebben op de andere functies van de leefomgeving en hoe die zaken tegen elkaar afgewogen worden. Kortom, welke functies doe je tekort en vind je het wel of niet erg en welke techniek kies je daarbij? Verder waarschuwen de Rijksadviseurs ons tegen, zoals zij dat dan zo noemen, een confetti van windmolenparken en zonnevelden die ongecoördineerd neerdaalt in Nederland. En onvoldoende gekoppeld is aan de andere opgaven die er spelen. En noemen we dit al een beetje, maar dat is wel de lijn waarin wij denken. Hoe kun je bijvoorbeeld zonnepanelen integreren in bebouwing, geluidsscherm of asfalt? Door opgaven te combineren wordt draagvlak vergroot, kosten gedeeld en ruimte bespaard. Voorzitter, maar nog dichter bij huis, we willen graag aansluiten bij de handreiking die de stuurgroep Groene Hart heeft opgesteld. Met de titel, u ziet het pas als je het doorhebt. Een handreiking wat ons als gemeentes hulp biedt bij het maken van beleidsbeslissingen die de gebiedskwaliteit kunnen raken. Dat is ook van toepassing voor de aanleg van zonnevelden. Een beslissing over gevoelig onderwerp als zonnevelden in onze polder hoort wat ons betreft een veel gedegene voorbereiding en onderbouwing te hebben. En er ook in moet worden ingegaan op de nut en noodzaak van een zonneveld, zeker wanneer alternatieven in beeld zijn. Wat onze fractie betreft zouden we graag meer inzicht willen hebben in welke alternatieven in ogenschouw zijn genomen, tegen elkaar zijn afgewogen. Wat heeft gemaakt dat de uitkomst moet zijn zonnevelden in onze polder? Wat ons betreft zou je ook vanuit de weilanden zelf moeten kijken. Dat je zegt van nou, welke functies hebben de weilanden nu en welke functies komen daarmee te bevallen en hoe wegen wij dat af? Wat dat betreft zouden wij het graag een wat diepere voorbereiding, bredere voorbereiding willen hebben. En er zijn natuurlijk andere technieken denkbaar. En ik noemde vanavond al eentje, dat is wel experimenteel, maar wat ons betreft voor opschaling rijp. En dat is de plant-eettechniek, waarbij je dus drainage kunt combineren met opwekking van energie. Waarbij je dus bodemdaling tegengaat, CO2 opslaat en nog eens een keer energie terugwint. Dat kan dus veel duurzamer zijn dan zonnecellen. De vraag is even van, hoe gaan we daarmee om? Voorzitter, dus wat ons betreft is eigenlijk de discussie, dus zijn we eigenlijk nog niet toe aan een besluitvorming. Dan zouden we even wat dieper moeten graven alvorens we het besluit kunnen nemen om ook zonnecellen in onze pool te zetten om energie te telen.
Heer Lens, dank u wel. De SGP-fractie, heer Van der Hout.
Voorzitter, wat de SGP-fractie betreft, zonnepanelen uiterst terughoudend in zijn als het gaat over velden. We hebben kostbare grond, kostbare landbouwgrond, die moeten we niet bezetten met zonnevelden. We moeten niet de fout maken die de Duitsers hebben gemaakt. Als u naar Denemarken op vakantie gaat, boven Hamburg, daar is het foeilelijk met alle zonnevelden en alle windmolens die er staan. Niemand die heeft daar plezier in wonen. Nou, dat willen we hier voorkomen. Dus we willen die kaders inderdaad heel scherp stellen en dat ondersteunen we. Dank u.
Heer Van der Hout, hartelijk dank. Dan de heer Van Rijn.
Ja, dank je voorzitter. Twee korte opmerkingen. We sluiten aan bij het CDA wat ze zeiden wat betreft het betrekken van de lokale coöperaties, want daar staan wij ook achter. Betrekt die erbij. En tenslotte nog de vraag, in hoeverre speelt de omgevingswet hier een rol? Kunnen we niet gewoon stellen van ja maar mits? Dus kunnen we daar naar kijken.
Dank u wel. Dan is het woord aan de colleges. De Groot.
Voorzitter, ik wil graag even reageren op de gemaakte opmerkingen. CDA, voorbeeld voor beleidsontwikkeling. Dat is inderdaad, dit is een voorbeeld van beleidsontwikkeling. Vanuit aanvankelijk een terughoudende reactie is dat al denkend en vooruitdenkend omgezet in een voorstel zoals nu hier voor ligt. En dat is heel bewust, omdat je vooruitgang wilt boeken, omdat je wil helpen om doelstellingen te bereiken als gemeente. En dan zeg ik ten aanzien van de omgevingswet van Rijn, ja, mits. En die mits hebt u in 7 punten gezien, waarvan een van de belangrijkste misschien wel is dat directe omgeving, het benutten en het mogelijk maken om te participeren van de directe omgeving. Breed informeren, omgeving betrekken. En mogelijk maken dat ze participeren. En in ieder geval als doelstelling hebben dat zo'n project zoveel openheid heeft dat wij kunnen inzien dat dat niet overgeleverd wordt aan een of andere grote investeerder, maar aan de directe betrokkenen. En ik denk dat dat in ieder geval het voorbeeld wat nu hier aan de grondslag ligt, daaraan voldoet. Daar hebben we vertrouwen in, daar is de ambitie dusdanig. En dat dit een sluitstuk is van een project wat wat als voorbeeld voor heel veel andere projecten zou kunnen dienen. Men heeft die inventarisatie gedaan wat allemaal een energiebesparing mogelijk is. Heel intensief in een heel dorp. Inwoners betrokken, avonden belegd. Individuele bezoeken bij bewoners om dat onderwerp te pakken. Vervolgens inventariseren wat is er allemaal mogelijk aan zonne-energie via daken. en die optelsom is gemaakt. En dan moeten we helaas vaststellen dat je er dan nog lang niet aankomt om een doelstelling te realiseren van een 2030 energie neutraal. En dan komt de vraag, hoe doen we dat dan wel? Nou, en dan weet ik dat... Meneer Lems?
Ja, meneer Lems, ja.
Ja, voorzitter, dank u wel. De vraag is even van wanneer hebben we het over het sluitstuk? Ik kan me voorstellen dat je zegt van nou, we komen nu op het punt dat we na moeten gaan denken over zonnevelden. Maar misschien is het toch nog een alternatief denkbaar. Dat je zegt van nou, een eindje verderop zetten we toch in het rijtje windmolens en extra windmolens. En daarmee voorkomen we bijvoorbeeld aanleg van zonnevelden. En dan komen we niet tot het sluitstuk. Wanneer is daar sprake van?
Nou, daar kan korte kracht over zijn. Die optie windmolens wordt u genoemd. Maar we weten dat vooralsnog in het groene hart geen ruimte meer is voor individuele windmolens. En dat is snel gesloten, die vraagstelling op dit moment. Want we zitten met de vraag van een concreet project, die om een concreet antwoord vraagt op dit moment. En het zou jammer zijn als we die vraag, nu zo concreet in beeld gebracht is, zo zorgvuldig afgewogen is, zo zorgvuldig is omschreven hoe dat het zou kunnen, dat we dat project nu weer, weet ik hoe lang, op zouden moeten houden, omdat wij nog een aanvullende vraag hebben. Dan zeg ik, mensen, laten we nou eens durven om mee te denken met zo'n project en te zeggen, ja, dat gaan we proberen. Dat doen we als molenlanden. Daar steken we weer onze nek mee uit en dat is goed voor onze gemeente. En die uitdagingen, die vind ik nou belangrijk, dat je die als gemeente durft. En dan zal het best zo zijn dat over 3 en 5 jaar, we hebben dat vanavond al enkele keren gezegd, de technieken zijn die vergelijkbaar zijn qua opbrengsten en die wij misschien nu helemaal nog niet in beeld hebben. Ondanks dat de heer Lems er al 35 anderen nog genoemd heeft die er aankomen. Nee, maar ik zeg het een beetje bij de heer, maar ik bedoel het wel zo. En dan zeg ik, alsjeblieft, raad, heb de moed om zo'n project de kans te geven. Dat is een voorbeeldproject, daar kunnen misschien andere dorpen zich aan spiegelen. En ik weet dat inmiddels andere dorpen initiatieven nemen om zich aan dit project te spiegelen. En dan komen we stappen verder in de streek.
Heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. U geeft, als ik u goed begrepen heb, ook aan dat de andere mogelijkheden dus, dat u die niet ziet om dat aantal zonnepanelen te realiseren. U spreekt over de kern Noordloos, naar ik aanneem. Maar we hebben toch een postcode-roos lopen. En op het moment dat je die in elkaar verbindt, dan kan je vanuit Noordloos via de postcode-roos kan je zonnepanelen aanschaffen in Nieuw-Lekkerland. Dus u stelt eigenlijk, zoals ik, dan doe ik het even in mijn eigen woorden zeggen, dat er in heel Molenwaard niet voldoende zonnepaneelruimte beschikbaar is om die panelen van Noordloos op te leggen.
Vertelde.
Ja, dus u zegt, heel Albertswaard is beschikbaar voor het, voor nee, het project.
Even Molenland. Bouwen langs de weg.
Dat is bijna synoniem, hè? Dat is bijna synoniem. Maar heel Molenlanden is beschikbaar voor het project Noordloos. Ik denk dat we daar niet van uit moeten gaan. De kracht van dit project is dat het met eigen mensen opgepakt wordt, dat het uitgedacht wordt met eigen mensen, dat het uitgevoerd wordt met eigen mensen met enorm veel energie. En ik zou zeggen, ik hoop dat er over 2 jaar nog minstens 4, 5 van die kernen zijn die dit soort projecten met elkaar durven. Dan zullen wij ze ondersteunen. Dan krijgen ze de support van de gemeente, daar zijn wij als gemeente voor. Wij faciliteren en wij ondersteunen. En ik hoop van harte dat we dat beleid door kunnen zetten. En dat de volgende projecten misschien net weer iets anders uitziet. Dat zou kunnen, maar voor dit project hebben we kaders aan u voorgesteld waar wij denken, met die kaders als duidelijke randvoorwaarden durven wij dit project
maken. Oké. Heer Slob.
Dank u wel voor uw gloedvolle betoog. Ik zou de criticasters en ook de vraag in de midden willen neerleggen. Zou het een overweging zijn om de vergunningverstrekking wellicht te koppelen aan een tijdsperiode? Want ook het CDA hecht aan het landschap. Die staat ook duidelijk in de voorwaarden, dus daar zijn we ook heel content mee. Maar in aanvulling op wat de wethouder ook antwoordt en wat we denk ik met elkaar ook gedeeld hebben vanavond, de techniek schrijdt voort. En u gaf het ook al aan in uw beantwoording, wellicht dat er over 2, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, hele andere technieken mogelijkheden zijn om die doelstelling, die hele grote doelstelling, dat zijn ook de woorden die de wethouder vaak huldigt, we hebben een forse opgave, om die binnen handbereik in ieder geval de voortgang erin te houden. Als dat erbij zou helpen, zou het voor de CDA-fractie een overweging zijn om mee te nemen in de kaderstelling. Dank je wel.
Het alle.
Ah, ik denk dat alleen maar een versterking is van de kaders. Dus ik heb daar geen bezwaar tegen om dat onderdeel van de kaders te laten zijn.
Oké, okay. Heer Menkeles.
Ik pleit er echt voor, mensen, we moeten dit durven.
Ja, van de Menkeles.
Ja, heer Sloppy, staat een van die kritiekasters. Eerder deze avond hebben we even gesoebat rondom een ander agendapunt over orde en volgordelijkheid en dat soort dingen. En daar zit ik nu mee in mijn maag. Want eerder hebben we in Friesland hebben we eigenlijk inhoudelijk al over het Noordeloze project gesproken. Dat eigenlijk ook wel min of meer enthousiast begroet. En de kaders waar we het nu over hebben, die zaten toen al in de pijplijn. We hebben er nog op aangedrongen, probeert die te versnellen. U versprak zich nog bijna vanuit, wilde wel even op ingaan. Maar dat was toch niet de bedoeling.
Ah, maar er was een burgemeester, die redde me.
Ja, precies, u werd gered. Maar nu zit ik er toch mee dat u echt een heel warm en ook bijna een charismatisch pleidooi voert om de initiatiefnemers niet te frustreren. Terwijl ik denk van, waarom had u het in de volgordelijkheid niet zo georganiseerd dat we die kaders ook tijdens de discussie in Gieselanden al erbij hadden gehad. Ik benoem alleen mijn dilemma.
Ik kan er alleen maar op zeggen, voorzitter, wij hebben toen aan u gemeld, wij zijn samen met Molenwaard, zo is het formeel, die kaders aan het bedenken, dus aanhalingstekens aan het uitschrijven. En dat was geen één richting van Gieselanden, dat was een gezamenlijkheid. Dat hebben we gezamenlijk bij onze mensen opgezet en daarom presenteren we het hier ook als een gezamenlijk voorstel voor Molenlanden. En ik hoop nogmaals van harte dat uw ondersteuning dat krijgt.
Van de Menkeles.
Oh, ik dacht dat ik aan de beurt was.
Ja, nee, maar ik neem aan dat
hij reageert. Ik wil hier graag nog even kort op reageren. Ja, ja. Het had de zuiverheid van de discussie waarschijnlijk te goede gekomen als we het in samenhang hadden kunnen bekijken. En nu wordt het uit elkaar getrokken. En ja, dan voel je wel van je kunt nu meer terug en je moet wel verder enzovoort. En dat wil ik alleen maar benoemen, dat ik dat jammer vind dat we dat niet dichter bij elkaar hadden gebracht, dat we zeggen op één avond.
Oké. Okay. Stop.
Dank u wel, voorzitter. Ik voelde me aangesproken en terecht door de heer Van de Minkeles. Maar ik wil hem toch van repliek dienen in de zin van, we hebben dit praktijkvoorbeeld tot ons genomen. En we hebben als gemeenteraad afgesproken, we gaan hier dieper op in en we gaan kijken welke randvoorwaarden we daaraan willen stellen. En dat is denk ik wat vanavond aan de orde is. En ik handhaaf ons pleidooi om die zorgvuldigheid met elkaar in acht te nemen. En de voortgang, laten we daar wel duidelijk over zijn, van dit unieke gebeuren, bottom-up proces, en dat is ook precies wat onze motie beoogt, beantwoordt die met partnerschap en met overheden die daarop anticiperen en samen optrekken. Dank u wel.
Bedankt.
Hier staat de verwoorden van die gedachte, voorzitter.
Okay. Dank u wel. Mag ik ook hier, tenzij er nog dringend behoefte is aan nadere vragen, dat is niet het geval, dan dragen we dit ook voor tot besluitvorming. We gaan naar de verordening duurzaamheidslening 2018, Gieselanden Molenwaard. Wie wenst daarover het woord? De heer Van der Hout. Zijn er nog? De heer Breedveld, de heer Van der Hout. De heer Bikker, ja. De heer De Kruik. Allemaal. Ook goed. Van der Hout.
Dank u wel, voorzitter. Het is al een aantal keren aan de orde geweest, duurzaamheidslening. En het doet ons deugd dat nu ook breed voor postcode-roosprojecten en nieuwbouw dit revolverende fonds kan worden ingezet. We zijn blij dat onze initiatieven om te komen tot een duurzaamheidslening nu dit vervolg kunnen krijgen. We kunnen volledig instemmen met het voorstel.
Ja, dank u wel. Heer De Kruik.
Dat mag niet.
Nee, dat mag toch niet. Kunnen we weg. Dat wist ik niet.
Ook even kort. De fracties van de Partij van de Arbeid vinden het een goed voorstel om die verordening van de duurzaamheidslening aan te passen. Zodat de duurzaamheidsregelingen verruimd worden voor nieuwbouwwoningen en zonnepanelen op afstand. Dus wij kunnen volledig akkoord gaan. Nog een vraagje aan de wethouder. Ik heb vandaag de site geopend en ik heb eens gekeken van hoeveel rente hangt daar nou aan vast. En ik wil dus 1,6%. En ik wil graag weten, is dat een rente die fluctueert? Gaat die met de marktrente conform of is die 1,6% als ik die lening voor 10 jaar aanga? Of 30 jaar vast, dat kan ook nog natuurlijk.
Oké, kom zo. Graag even nog wat rust. Ik snap dat u ongeduldig wordt. De ChristenUnie-fractie nog behoefte? Van de Winkels.
Voorzitter, dank u wel. Ja, die duurzaamheidsverlening, daar zijn we als fracties helemaal voor. Ook dat het gelijk getrokken wordt in beide gemeenten. We hebben nog één vraag aan de wethouder. En die kon de vraag al verwachten, want in het raadsvoorstel staat keurig geduid hoeveel aanvragen tegen welk bedrag in Molenwaard de afgelopen periode in de lening is aangevraagd. En we zijn natuurlijk benieuwd vanuit Gieselanden hoe dat dan in Gieselanden is verdeeld. U heeft die cijfers vast paraat. En wij zouden ons nog kunnen voorstellen, dat is niet om nu te regelen, maar dat is wel een gedachtegang voor de toekomst, om de criteria voor het verstrekken van de lening in de toekomst nog aan te scherpen. Dus dat je niet een klein deeltje van je verduurzaming, dat je daar een lening voor aanvraagt, maar alleen maar bijvoorbeeld als je woning voldoet aan een bepaald energielabel of wat dan ook. Dus om die ambitie ook per woning nog wat beter op te schalen. Dank je wel.
Dank u wel, heer Bikke.
Dank u wel, voorzitter. Bij bouw van nieuwe woningen wil ik me even op richten. Een hypotheek, eventueel een starterslening en dan nu eventueel een duurzaamheidslening. Dat bij elkaar gevoegd moet wel een verantwoorde keuze zijn. De duurzaamheidslening is vaak voor nieuwe woningen, dat zijn dan investeringen voor duurzaamheid. Die leidt ook tot een verhoging van de waarde van je onroerend goed. Dus waarvoor zou je dat via een duurzaamheidslening van de gemeente doen? Ik hoorde net die 1,6%. En niet proberen te versleutelen in je hypotheek dat je bijvoorbeeld die hypotheekrente af kunt trekken. Is het wel de rol van de gemeente om hierin weer te stimuleren dat er ook weer een investering gedaan wordt, dat je weer als gemeente die rol van bank pakt? Verder denk ik dat het goed is dat je duurzaamheidsinvesteringen, die warmtepomp gaan misschien wel 25 jaar mee, maar hoe lang gaan die zonnepanelen mee? Moet je ook afspraken over maken dat op het moment dat de lening afgelost is, of het niet zo kan zijn dat de investering er niet meer is en de lening nog loopt. Dus dat je daar helder afspraken over maakt. Maar ons voorkeur zou in ieder geval zijn om dat gewoon via de normale hypotheek weg te doen. En misschien dat de gemeente daar een rol in kan spelen. Maar ja, u bent voor mij fiscalist, dus ik ga me daar vast vertellen hoe dat het beste aangevlogen kan worden.
Oké.
Okay. Dank u wel.
Dank u wel. Heer Moret.
Mijn opmerkingen zijn al door vorige sprekers gemaakt. Voorzitter.
Dank u wel.
Gezien de tijd, wij stemmen in, ook met de financiële deel.
Heer Breedveld, iets soortgelijks neem ik aan.
Wij stemmen daarin, maar ik heb
een
paar kleine aantekeningen.
Een paar aantekeningen, nou. Als kort is, dan mag het.
Wij vinden het rapport wat er nou voor ligt, die lening, dat is leeftijddiscriminatie.
Oh.
75 jaar en daarboven kan niet lenen. En als we zien hoe de ontwikkeling is hier in onze polder. We hebben nu de leningen gehad. Er zijn er bij de Molenwaard 4 op 21-2 en 20 op 11-4. Deze leningen zijn verstrekt, de meeste leeftijd rond de 65. Dus daar ligt die markt. Ik heb er een rapport bij gepakt uit 2013 van Tipaan. En wat zegt hij? De grootste groep die behoefte heeft aan woningen van 75-plussen, deze zullen toenemen. Als gevolg hiervan zal de behoefte voor geschikte woningen toenemen. Van de 40.000 eensgezinswoningen in onze mooie Waard is 49% geschikt te maken voor 75-plussers. En wat doen wij? Die 75-plussers laten in de kou zitten, want die kan daar niet alleen. Dus mijn verzoek is graag een antwoord.
Geweldig, ja, ja, in één woord geweldig. Ja. Nou, Wethouder, hebt u daarvan terug? Begint u maar met 70. Hè, dus,
Ja, voorzitter, daar wil ik graag op ingaan. Ik zal wel beginnen met de opmerking van het CDA. Ja, ik vind dat er wel wat gegrasduind wordt in een rapport, maar er zijn ook andere rapporten dat in staat dat de vermogensopbouw in onze samenleving dusdanig is dat 75-plussers een onevenredige hoeveelheid vermogen hebben ten opzichte van mensen die zo rond de 40 zijn. Dus ik denk ook dat de behoefte aan leningen dan ook een heel stuk minder is. Maar goed, we hebben de duurzaamheidslening al een aantal keer geüpdate met voortschrijdend inzicht. Dus we nemen hem mee naar de volgende. Het is overigens niet de voorwaarde die wij stellen, maar de voorwaarde van het Fonds SVN die dat regelt. Ik had een paar kleine vragen. Is de rente variabel of vast? Dat is vast op het moment van afsluiten. De heer Bikker vroeg nog een gratis advies. Of de rente aftrekbaar was als je een duurzaamheidslening aangaat, dat is ja. Zolang het voor de eigen woning is. Ik denk dat dit soort installaties over het algemeen ook voor de eigen woning zijn. Behalve denk ik de postcode-roos. Ik denk dat de postcode-roos wellicht niet geldt als een aanhorigheid van de eigen woning en daardoor de rente niet aftrekbaar is. Een aanhorigheid van de eigen woning. Dus bij deze, op het moment dat de duurzaamheidsinvesteringen aard en nagel vast aan de eigen woning zitten, is de rente op de lening daar aftrekbaar. Even los van allerlei andere regelingen die daar nog op van toepassing kunnen zijn. Ik denk dat de rente op de duurzaamheidslening voor een postcode-roos niet aftrekbaar is. Dan is er nog de vraag over de looptijd. We hebben een looptijd van 10 en 15 jaar. En ook afhankelijk dus ook van de afschrijvings, ook de economische afschrijvingstermijn, is dat een redelijke termijn. Dus wat mij betreft lopen we daarin een beperkt risico. Natuurlijk is het wel zo dat bijvoorbeeld bij huurwoningen is het nog best even lastig. Want op het moment dat een huurder gaat investeren, iets aard en nagel vast aan een pand maakt, rente is daar ook overigens niet aftrekbaar, omdat dat geen eigen woning is. Daar zit altijd een spanningsveld. Dus die huurder is een aparte markt die we ook wel, deze initiatief ook wel besproken hebben met woningbouwcorporaties. Hoe kunnen we nou, en al eerder besproken in de prestatieafspraak, hoe kunnen we nou de verduurzaming ook via de woningbouwcorporatie laten lopen? Omdat daar natuurlijk altijd een spanningsveld op zit.
De heer Breedveld, iets over de vermogende burger, denk ik. Ja. Ga je gang.
Meneer de voorzitter, het is waarschijnlijk niet te veel gevraagd om dat verzoek van die discriminatie toch nog eventjes een toezegging te doen dat er even naar gekeken wordt.
Wethouder, wilt u dit verzoek in overweging nemen?
Wij gaan er naar kijken.
Nou, dank u wel. Dan mag ik denk ik vaststellen dat ook dit voorstel, deze verordening, rijp is voor besluitvorming. De ingekomen stukken die hebben we al behandeld, althans het onderwerp rondom de drones. En voor het overige is er niet gevraagd om daarover te spreken. En ik denk dat we dan tot besluitvorming over kunnen gaan. Ik geef het woord aan mijn collega. Oh.
Voorzitter, mogen we 5 minuten schorsen voor het agendapunt Zonneveld?
Dat gaat altijd voor. 5 minuten schorsen. U wilt voor stemverklaring, neem ik aan.
Dat zou maar kunnen.
Want dat is het enige wat dan nog kan,
ja.
Hè? Ja, even voor alle helderheid. Ja. De vergadering met 5 minuten geschorst.
Ja, ik zag ze al. Ik zag ze al wat scharrelen. Ik denk,
die waren tegen eigenlijk, maar. Ja.
De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hadden schorsing gevraagd over de behandeling van de besluitvorming over zonneweiden, zonnevelden moet ik zeggen. En daar willen twee fractiegenoten stemverklaring over afleggen. Dus kunnen we of dit nu de gelegenheid voor is?
Dat gaan we zo doen.
Ja.
We gaan nu over tot besluitvorming. Ik heb met mijn collega afgesproken dat we eerst beginnen met de raad van Molenwaard. En aan de orde is de vaststelling van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2019 op basis van de besluiten die voorgelegd zijn. Wenst iemand daar een stemverklaring over te geven, mag ik vaststellen dat de raad unaniem met het uitvoeringsprogramma instemt. Dat is het geval, dat is al dus besloten. Dan gaan we naar de motie van het CDA over de salderingsregeling. Nou, u hebt de reactie van het college daarop op gehoord. Mag ik vaststellen dat de raad unaniem met deze motie instemt? Ook dat is het geval, al dus besloten. Ook de motie van de SGP wil graag het woord geven aan de heer Van Hout.
Voorzitter, de motie was bedoeld als een steuntje in de rug van de wethouders. Als de wethouders zeggen van dat steuntje hebben we niet nodig, dan vinden wij het ook niet nodig om de motie in stand te houden.
Oké, de motie wordt bij deze ingetrokken. Dus hoeft u ook niet in stemming te worden gebracht. Dan gaan we naar agenda punt 6, het beleid aardgasvrij bouwen 2018. Dan zien we daar een stemverklaring. Dat is niet het geval, mag ik vaststellen dat de raad unaniem instemt. Dat is al dus besloten. Dan gaan we naar het beleidskader zonnevelden 2018. Dus de ChristenUnie-fractie wil graag een stemverklaring. De heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat mij betreft is het een onvoldragen voorstel. Ik mis nog de nodige informatie, dat is net genoegzaam genoemd. Eigenlijk zou je helemaal geen besluit kunnen nemen over zoiets principieels als het aanleggen van zonnevelden in je polder. Als we kijken naar het proces wat nu is uitgedacht, zit daar wel ruimte in de zin dat de beleidskaders nog verder opgesteld gaan worden. Daarin denk ik het punt ten aanzien van het groene hart, heel die handreiking goed kwijt te kunnen. En dat zou moeten borgen dat het op de goede manier gaat. En dat de uitkomst wel of geen zonneveld van die handreiking af gaat hangen. Niet van willekeur. Of van wie het eerst maalt, maar op een verantwoorde manier. En wij als raad zijn voor het algemeen belang. En wij zullen die afweging op een goede manier moeten maken. En ik vertrouw erop en ik roep het college op om ons als raad op die ruimte te geven. Dank u, instemmen.
Oké, dat is uw stemverklaring. Dus nog. Ja, gaat u even voor Molenwaard.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook ik wil graag een stemverklaring afgeven. Ik ben het eens met de kaders zoals die in hoofdlijn gesteld worden. Alleen ik wil wel melden dat mijn gevoel niet positief beïnvloed werd toen ik het verhaal van de wethouder hoorde over de case Noordeloos. Want als je met de informatie die we nu krijgen vanavond als molenwaarders, we mogen eigenlijk niks vinden van het Noordeloos case, maar dan is het langs die lat leggen, roept toch wel de nodige vragen op. En nou ja, dan vraag je jezelf wat is de geest achter de hoofdlijnen van de beleidskaders. En daar heb ik dan wat vraagtekens bij.
Maar u stemt dus in met het beleidskader?
Ik stem wel in met de beleidskaders, maar ja, met die
met
opmerking
kalken, met
dat ik wel zorgen heb over de toepassing ervan. En ik graag ook de uitwerking zie van de nadere beleidsregels.
Oké. Goed. Heer Bikker nog, stemverklaring. We gaan niet meer in de discussie, hè?
Dat vind ik wel prettig dat we geen discussie gaan voeren. Wij stemmen tegen het voorstel omdat wij sterke vermoeden hebben dat het college dit voorstel zou gebruiken om te komen tot zonneweiden in molenlanden. Wij zien liever wat koeien in die polder lopen. En dan de zonnebrillen op de daken waar de koeien dan in de stal zitten. Tot zover.
Dank u wel. Mag ik dan vaststellen dat de Raad van Molenwaard instemt met het beleidskader behoudens de heer Lems en de fractie van gemeentebelangen? U stemt met de kanttekening, ja. Maar de fractie van gemeentebelangen stemt tegen. Ja, even voor alle helderheid. Goed, dan is al dus besloten. Gaan wij naar de verordening duurzaamheidslening. Mag ik vaststellen dat de raad unaniem instemt. Dat is het geval, al dus besloten. Naar de afdoening van ingekomen stukken conform advies. Ook conform. Collega.
Dan doen we hetzelfde rijtje besluitvorming voor de Raad van Gieselanden. Als eerste besluitvorming over het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Iemand daar over de stemverklaring? Niet. Mag ik concluderen dat u alle instemt? Dat is het geval, al dus besloten. Dan de motie van het CDA betreffende onduidelijkheid verlenging salderingsregeling, die door het college is overgenomen. Kan ik daar ook concluderen dat u allen kunt instemmen? Is het geval. Dan neem ik aan dat de motie ook door de Grieselandse SGP is ingetrokken. dat is het geval, begrijp ik. Dus die is van tafel. Dan... we moeten een beetje zuiver op de graan blijven natuurlijk, ook op dit uur, op dit tijdstip. Dan het aardgasvrij bouwen 2018 Gieselanden en Molenwaard. Iemand daarover een stemverklaring? Niet? Allemaal akkoord? Alles besloten. Dan het beleidskader zonnevelden. Een stemverklaring van de heer Van der Minkelis. Gaat uw gang. U wilde net al in de Molenwaardse Raad een stemverklaring afleggen, meende ik te zien, maar dat gaat toch echt niet? Maar ja, nu kan het wel.
U ziet hoe onze fracties al versmolten zijn, voorzitter.
Zeker.
We zijn voor het voorstel, hebben ze juist ook gezegd, en we herhalen graag onze verlegenheid met de gang van zaken over de procesgang. We hadden heel graag gezien dat het in één vergadering was besproken en besloten.
Oké, andere stemverklaringen nog? Allemaal akkoord met het voorstel? Ja, alles besloten. Dan de verordening duurzaamheidslening 2018, Gieselanden-Molenwaard. Of Gieselanden dan in dit geval natuurlijk. Hè. Behoefte aan stemverklaring? U kunt allemaal instemmen. Alles besloten. En dan het voorstel afdoening ingekomen stukken. Ook allemaal akkoord. Is het geval. Alles besloten.
Oké. Okay. Dan gaan wij naar de sluiting van de vergadering van de Raad van Molenwaard. De vergadering is gesloten en daarna spreek ik het ambtsgebed.
Ik denk dat ik eerst iets langer moet
zeggen. Ja, dat mag ook. Ga je gang.
Het is het punt nu om de vergadering van Gieselanden te sluiten, maar sommigen wezen mij er vanavond op dat het de laatste keer is dat ik als burgemeester in uw gezelschap in deze samenstellingen ben. Nou heb ik een beetje Castro-achtige speech voorbereid.
Oh, dat belooft, maar, dat belooft wat.
Maar bij nader inzien, nee, alle gekheid op een stokje, dat lijkt mij vanavond niet het juiste moment. In de eerste plaats is het nog maar 11 april en we hebben nog 2 weken om te werken. Dus dat past ook wel bij een beetje de mentaliteit hier in de waard om die 2 weken toch ook nog gewoon te benutten. Bovendien wil ik u allemaal van harte uitnodigen om op volgende week woensdag, 19 april, dan is er een raadsvergadering in Gieselanden.
Donderdag.
19 april in ieder geval.
Ja, dan ben jij er wel, maar dan komen wij.
Dan is er een raadsvergadering in Gieselanden, maar dan bent u als raad en ook college van Molenwaard meer dan van harte uitgenodigd om dan ook aanwezig te zijn. En mocht u nog wat vriendelijke of minder vriendelijke woorden willen spreken, dan is daarvoor ook ruimschoots de gelegenheid. En dat zeg ik niet voor niks, want...
Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ja.
Dat zeg ik niet voor niks, want dat meen ik in alle serieusheid. Het afscheid wat naakt voor mij, voelt niet alleen als een afscheid van de Raad van Gieselanden, maar ook zeker van de Raad van Molenwaard. Want ik heb de afgelopen, wat is het, jaar of anderhalf jaar dat wij toch in gezamenlijkheid ervaren, daar ben ik echt onder de indruk geraakt van de manier waarop u dat als beide raden in gezamenlijkheid doet. Dat was ook vanavond goed zichtbaar. Als collectieve fracties, en eigenlijk heb ik in de afgelopen anderhalf jaar ook geen één verwijt of iets dergelijks gehoord van Gieselanders in de richting van Molenwaard of andersom. En dat lijkt voor ons misschien zoals we hier zitten heel gewoon, Maar ik, als u de krant een beetje volgt en herindelingen in de landen een beetje volgt, dan is dat zeker geen gebruik. Dus ik zou voor vanavond willen zeggen, hou dat ook vooral vast. Wees daar ook een beetje trots op voor uzelf. En voor nu, ik sluit de vergadering. Op naar de chocomel en de bitterballen.
Tot slot wil ik graag nog het ambtsgebed voor Molenwaard uitspreken. Almachtige God, we danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef er onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen.